Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. Maar eigenlijk wordt het geen nieuwe uitzending. We gaan samen een interview herbeluisteren van januari 2016, maar over een thema die steeds actueel blijft. Dus wordt het, als het ware, toch een beetje een nieuwe uitzending. En ondertussen weten we dat er vele nieuwe luisteraars zijn bijgekomen. Het was een interview met pater Philippe van Damme over de grote verschillen tussen de Bijbel en de Koran, zowel qua inhoud, interpretatie, hoe een moslim de Koran bekijkt en de christen de Bijbel. En de bedoeling was om het op een eenvoudige, niet te moeilijke, te complexe manier uit te leggen. Het was toen naar aanleiding van een uitzending op TV1 in het programma van Gils en Gasten. Pater Philippe van Damme volgde toen in het IET te Brussel 2 jaar studie voor een doctoraat. Vandaag is hij rector van het seminarie van de geestelijke familie Het Werk in Rome. En ik stel voor het interview te starten. En beste luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in de uitzending De Rots in de Branding. En het is een tijd geleden dat ik nog eens een gast live heb in de studio. Maar voor ik hem voorstel, of beter, voor hij zichzelf voorstelt, zou ik een kort geluidsfragment willen laten horen. De meesten onder ons kennen het programma van Gils en Gasten op TV1, waar presentator Lieven van Gils na een ronde tafelgesprek over de teksten in de Bijbel en in de Koran zijn besluit trok met de volgende nogal straffe uitspraak. Luister maar.
Dan als ik dat zo hoor, dan is het christendom niet veel beter dan wat er nu met IS bijvoorbeeld allemaal.
Ja, beste luisteraars, inderdaad een straffe uitspraak, maar die dan toch in vele milieus en huiskamers wel de ronde doet als een lopend vuurtje. En wij als christenen, katholieken, staan dan soms met onze mond vol tanden en slagen er niet altijd goed in om ons te verweren. En als wij als overtuigde gelovigen dan aan tafel zitten onder vrienden en ook onder familieleden, dan gebeurt het veelal dat het thema godsdienst, kerk, geloof, moraal, veiligheidshalve wordt vermeden om geen nodeloze discussies en onvrede uit te lokken. Maar toch gooit plots onze vriend Jan of Paul of tante Marie of onkel Jeff een onderwerp op tafel, spontaan, of om toch iets te gaan uitlokken. En dan zeggen ze, ja, die Bijbel, dat is ook teen en tander. Wat een vrede zaken staan daar allemaal in. Hebben jullie die uitzending ook gehoord op de tv? En dan zit je daar als gewone, overtuigde katholiek. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zwijg je en laat je de anderen gedachten heen en weer gooien, of gooi je jezelf in het gesprek? Maar is je bagage wat te weinig om mooi en op een liefdevolle manier te antwoorden? En dan zit je daar gefrustreerd? Of eerder daarna, als iedereen naar huis is, ho, ik had dit of ik had nog dat kunnen vertellen, enzovoort, enzovoort. Nu, ik denk dat velen zich in deze situatie herkennen. Wel, beste vrienden, ik hoop dat jullie met deze uitzending toch een goede brok voedsel krijgen om jullie in een dergelijke soms netelige situatie uit de slag te kunnen trekken. En daarom in de studio pater Philippe van Dam. Mag ik je vragen je even voor te stellen?
Ja, dankjewel. Ik ben Philippe van Damme, priester geboortig van Dendermonden in het bisdom Gent. 1992 ben ik in de geestelijke familie het werk ingetreden en heb zodoende in Rome mijn opleiding en studie voor het priesterschap gedaan. 2001 ben ik tot priester gewijd. Ik ben verschillende jaren als onderpastoor werkzaam geweest in het bisdom Roermond in Nederland. Daarna was ik voornamelijk actief in Duitsland en sinds afgelopen zomer ben ik in Villers Notre-Dame in het bisdom Doornik, waar de zusters van de gemeenschap het werk ook al sinds verschillende jaren aanwezig zijn.
Mm-hmm. Oké. Beste luisteraars, we hebben hier dus pater Philippe van Damme in de studio. Die zal pogen ons op een klare en eenvoudige wijze aan te tonen wat het fundamentele verschil is tussen de Bijbel en de Koran. Zoals ik al liet aanvoelen, is het absoluut niet de bedoeling om hier zware theologische of andere studies naar boven te halen. Dit is echt voor echte specialisten in deze toch soms complexe materie. De bedoeling van onze uitzending, en dat wensen we toch heel duidelijk te benadrukken, is dan ook om ons te helpen op een eenvoudige manier ons woord te kunnen plaatsen tegenover de Paul en de Jeff en de tante en de onkel. Dus pater Philippe, we gaan het vandaag in onze uitzending hebben over de Bijbel en de Koran. Ze worden beiden heilige boeken genoemd en noemen zich beiden godsdiensten. De islam beroept zich op de Koran. Het christendom beroept zich op de Bijbel. Nu, in die uitzending van Van Gils en gasten wordt het al zo weergegeven. Nu, ik vind het persoonlijk nogal heel kort uit de bocht, alsof enkel dat boek van Tell is. Nu, zit daar al geen groot verschil in? Kan je zeggen dat we het vandaag in ons interview gaan hebben over twee religies van het boek, zoals dat wel eens gezegd wordt?
Ja, daarmee spreek je eigenlijk al meteen een heel groot verschil aan tussen Bijbel en Koran, tussen christendom en islam. De islam verstaat zich inderdaad als een religie van het boek. Als christenen hebben we weliswaar ook een heilig boek, de Bijbel, maar we zijn geen religie van het boek. De opvatting dat we als christenen een boekreligie of een religie van het boek zouden zijn, dat is op zichzelf genomen al erg getekend door het denken van de islam.
Tja, maar als ik het zo hoor, heb ik zo een beetje de indruk dat je twee keer hetzelfde zegt. Waar ligt eigenlijk het verschil dan?
Het verschil ligt in een heel andere opvatting van dat boek als zodanig. Daaraan ligt een verschillende opvatting van openbaring ten grondslag en uiteindelijk een hele andere opvatting over God zelf. Zowel het christendom als de islam hebben dus een heilig boek, maar de betekenis van dat boek en hoe dat boek te lezen is, dat kan je eigenlijk nauwelijks met elkaar vergelijken. Volgens de islam geeft de Koran de woorden van God zelf letterlijk weer. Je zou kunnen zeggen dat de Koran volstaat met directe citaten van God zelf die aan het woord is. De voorstelling is overigens ook die dat de Koran, zoals we die hier op aarde ter beschikking hebben, slechts een kopie zou zijn. De echte Koran is niet op aarde, maar die bevindt zich in de hemel. De authentieke versie van de Koran die bevindt zich dus bij Allah. En zoals je wellicht weet, is de Koran in versen opgedeeld die soera's genoemd worden. En iedere soera is dus letterlijk een woord dat Allah zelf zegt. Iedere soera bevindt zich oorspronkelijk in die authentieke Koran die in de hemel bij Allah is.
Dus als ik het goed versta, is dus de wijze hoe men, gaat het erom, de wijze hoe men in de islam de Koran beschouwt. Ik heb ooit les gevolgd in het IET in Brussel, Theologische Hogeschool in Brussel, waar u trouwens ook les volgt, heb ik gehoord. Het was een pater, kenner van de islam en die ook zeer vloeiend Arabisch spreekt. En hij legde het al zo uit dat Allah, als het ware met een fax, zijn tekst had gestuurd naar Mohammed. Dus inderdaad, de echte tekst ligt bij Allah en Mohammed bekwam alzo een kopie per fax. Nu, ik vermoed dat het in onze religie toch anders ligt.
Inderdaad, als christenen zien we de Bijbel op een andere manier. Voor ons is de Bijbel ook het woord van God, maar het eigenlijke woord van God is voor ons uiteindelijk niet de letter die geschreven staat. Om het met woorden van de heilige Bernhard van Clairvaux te zeggen, het christendom is de godsdienst van het woord, maar niet van een schriftelijk, stom woord, maar van het mensgeworden, levende woord. Ik denk dat brengt het verschil in opvatting echt op het punt. In het eerste hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes, daar lezen we bijvoorbeeld, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan lezen we een paar verzen verder, en het woord is vlees geworden. Ons christelijk geloof zegt ons dat de openbaring van God zijn hoogtepunt bereikt in de persoon van Jezus Christus. Jezus Christus, Hij is het levende woord van God. Dus het christendom is geen religie van het boek, maar van een persoon. In het centrum van onze godsdienst staat geen boek, maar staat een persoon, de Zoon van God, die voor ons is mens geworden, tot wie we kunnen bidden, die een naam heeft, Jezus Christus. Hij is inderdaad het woord van God. Dus als christenen verstaan we de Bijbel niet als een door God woord op woord geciteerd boek. De Bijbel is weliswaar geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest, een uitdrukking waarover we hopelijk dadelijk nog meer kunnen zeggen. De Bijbel is dus geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest en om het heel kort te zeggen, spreekt de Bijbel over Gods handelen in de geschiedenis.
Zou ik het zo kunnen voorstellen? Dus voor een moslim is het woord van God de Koran. En voor ons christenen is het woord van God uiteindelijk de persoon van Jezus Christus. Het is toch een enorm groot verschil.
Dat is inderdaad een groot verschil. De Koran wordt gezien als het boek dat de woorden van God zelf bevat. En het origineel is in de hemel. Je begrijpt dan meteen dat volgens de opvatting van de moslims er geen fouten kunnen staan in de Koran. Alles wat de Koran zegt, zowel over de wereld als over de mens, zowel over God als over wetgeving en politiek, is letterlijk te nemen en kan onmogelijk in vraag worden getrokken. Want het origineel van de Koran is niet hier op aarde ontstaan, maar bevindt zich wel degelijk bij Allah.
Ja, dus met andere woorden, als ik terugga naar het voorbeeld van die fax, die bepaalde tekst wordt doorgestuurd en ligt vast, dus er mag niet aan getornd worden. Maar beste pater Filip, wij als christenen hebben inderdaad, Jezus als het woord, het levende woord. Dit is inderdaad de essentie van ons geloof, maar het neemt toch niet weg. En ik zie hier toch ook een Bijbel liggen met vele woorden, uitspraken enzovoort.
Als christenen, dat klopt, vereren we de Bijbel eveneens als het woord van God. En toch spreken we in de katholieke kerk over de Bijbel als Gods woord in mensenwoorden. Dat zou je volgens de opvatting van een moslim nooit of te nimmer over de Koran kunnen zeggen. Ieder woord van de Koran is Gods eigen woord. De Bijbel daarentegen, met name het Oude Testament, is de schriftelijke neerslag in mensenwoorden van een geschiedenis waarin God zichzelf te kennen geeft aan de mens en waarin God met de mens ook omgang heeft. In het Oude Testament daar zit eigenlijk een hele ontwikkeling. Ik wil het even een kort woord citeren uit het jaar 1937 van paus Pius XI, een woord dat door het Tweede Vaticaans Concilie ook werd opgenomen, en hij zegt daarin: hoewel de boeken van het Oude Testament ook onvolmaakte en tijdgebonden dingen bevatten, tonen zij toch het ware opvoedingsplan van God. De katholieke kerk houdt de boeken van het Oude Testament als woord van God in ere en blijft ze lezen. En toch zeggen we tegelijkertijd dat met name het Oude Testament ook onvolmaaktheden bevat en dingen die tijdgebonden zijn. Nu, dat hangt daarmee samen dat we als christenen geloven dat God zich niet op één dag heeft geopenbaard. Ook niet tijdens de korte afloop van één mensenleven. Of ook niet slechts aan één enkele mens. Het Oude Testament verhaalt een geschiedenis die gaat over honderden jaren. En in die geschiedenis grijpt God in het leven van mensen in. En op die manier openbaart hij zich. Van de kant van de mens is dat uiteraard een langzame groei geweest. Soms is er ook al eens een terugval, dan weer een opstaan. Het gaat hier om een groei in het begrijpen van wie God werkelijk is. En het is een groei die als voorbereiding naar een volheid gaat, die we in de menswording van de Zoon van God bereiken. In Jezus Christus hebben we de volheid van de openbaring. Maar ook deze volheid, die is door mensenwoorden doorgegeven. Het zijn woorden die geschreven werden onder de inspiratie van de Heilige Geest, en toch zijn ze tegelijkertijd door de schrijvers van de heilige boeken als echte auteurs opgeschreven. Nu, bijna ieder woord wat ik hier over de Bijbel zeg, dat kan je onmogelijk vergelijken met de opvatting die moslims hebben over de Koran. Wie dat zou willen doen, die respecteert de opvatting van de moslims niet. Maar ook omgekeerd, wie de opvatting van de moslims over de Koran de christenen in de mond zou willen leggen, die respecteert de opvatting van ons christenen niet.
Heel mooi, beste pater Filip. Ik vind het allemaal zeer mooi wat u zegt, maar ja, er staan in die Bijbel toch wel, zoals ik al zei, straffe uitspraken. En ik zou het daarover toch wat meer willen hebben. Maar ik stel voor eerst een zeer passend lied. Wat dacht u van Angelo Branduardi over Sint Franciscus, die poogt de Sarrazenen te evangeliseren?
Goed idee.
Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia le protese e si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco si fermò per riposare, ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel fuoco si distese, le braccia le attese, lei si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare.
En beste luisteraars, we hebben hier in onze studio's pater Philip van Dam, die ons al zeer mooi en duidelijk heeft uitgelegd het fundamentele verschil van wat de Bijbel is voor de christenen en de Koran voor de moslims. Ik recapituleer een beetje. De Koran is voor de moslim als het ware een kopie van de tekst, van de woorden van Allah en waarvan het origineel ligt bij Allah. Dus er mag niets, absoluut niets aan worden veranderd. Tweede belangrijk punt was, die er automatisch uit volgt, is dat de beleving van de islam overeenkomt met wat dus letterlijk in de Koran staat. De Bijbel voor ons christenen is ook het woord van God, maar is uiteindelijk niet de letter die geschreven staat. Uiteindelijk het woord van God is Christus, het levende woord. U haalde ook aan dat de kerk altijd heeft erkend dat er in het Oude Testament er onvolmaaktheden staan. Maar de kerk ziet het Oude Testament als een groei, als voorbereiding naar de komst van Jezus. Dat is nogal duidelijk geresumeerd, denk ik.
Dat denk ik.
Maar, pater Philippe, ja, ondanks al die mooie woorden, er staan toch een aantal zware uitspraken in diezelfde Bijbel. En ik keer even terug naar die uitzending op tv. Zo kon je zien twee jonge mannen vermomden de Bijbel met de kaft van de Koran en gingen alzo de straat op. Voor enkele voorbijgangers lazen ze, zogezegd uit de Koran, maar in het echt lazen ze enkele gewelddadige passages uit de Bijbel. Waaronder, we gaan even luisteren.
Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien.
Tja. Nu, de mensen op straat die reageerden, uiteraard en terecht verontwaardigd, in de overtuiging dat het uit de Koran komt, maar als ze dan vernemen dat het uit de Bijbel kwam, ja, dan weten ze niet goed wat geantwoord. Zo was er in het programma van Giel zijn gasten, schrijver Dimitri Verhulst, die beweerde de Bijbel te hebben herschreven met als titel het Bloedboek. En hij verklaarde zelfs dat God zou moeten worden berecht in het tribunaal van Den Haag. Luister maar.
De God heeft ook de Joden gevraagd om de volkeren uit te roeien die hij was vergeten uit te roeien. De Sjiwieten, de Perizieten, de Kanaanieten. Die mochten gewoon afgeslacht worden. Waarom? Omdat ze de verkeerde God aanbidden of hem niet aanbidden. En dat is voldoende.
Nu, wat Dimitri Verhulst zegt, de manier hoe hij het zegt, nemen we voor zijn rekening. Nu, pater Philippe, wat is het eerste wat je te binnen vond als je zo dergelijke zinnen hoort?
Ja, twee dingen vangen me daarbij meteen te binnen. Ten eerste, ondanks alle moeite die ze gedaan hebben om hun mening bekend te maken, hebben ze het Oude Testament eigenlijk helemaal niet begrepen. Het tweede, ik moet jammer genoeg ook zeggen dat ze heel weinig moeite gedaan hebben bij de keuze van hun teksten. Op die teksten wil ik niet ingaan, Ik wil alleen dit zeggen. Als je een zin helemaal uit zijn context haalt en iemand voorleest, dan weet je van meet af aan niet of die zin positief of negatief bedoeld was. Of iets als goedkeuring of als afkeuring gezegd werd. Als waarschuwing of als aanbeveling enzovoort.
Ja, dat denk ik ook. Maar, want ik ben toch een beetje gaan opzoeken en heb vastgesteld dat vele zaken inderdaad totaal uit hun context zijn gehaald. Bijvoorbeeld, vele van die naties die werden veroverd, hadden zich ook schuldig gemaakt aan afschuwelijke morele perversies, zoals verkrachting, incest, bestialiteit, zelf het verbranden van hun kinderen, zoals aan de god Moloch. Of zoals in de Deuteronomium staat, u mag ten aanzien van de Heer uw God niet doen zoals zij, want alles wat voor de Heer een gruwel is, wat hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Nu, over deze passages, die vredeuitspraken, die uitspraken die ik hier geef, heeft de auteur dus niet aangehaald, die toch de vredeuitspraken verzachten. Vandaar, pater Philippe, hebben we beslist dan ook om niet in detail al die uitspraken te gaan ontleden, anders zitten we hier voor verschillende dagen. Je kan uiteindelijk uit het Oude Testament ook, denk ik, toch ook zeer mooie, liefdevolle teksten tegenover plaatsen. Maar ja, het klopt wel dat er in het Oude Testament moeilijke teksten te vinden zijn. Er is sprake van oorlogen, overspel, slavernij, offers enzovoort. Nu, sorry dat ik zo aandring, want meer uitleg is toch nodig, anders was u hier niet.
Ja, dat klopt inderdaad. Niet alle bladzijden van het Oude Testament zijn eenvoudig, dat is heel zeker. En zoals je gezegd hebt, we kunnen hier niet op al die passages ingaan. Het is wel belangrijk dat je nooit alle teksten gewoon op één hoop gooit. Als iemand dat wel doet, dan mag je er meteen van uitgaan dat zijn uitspraken niet goed gefundeerd zullen zijn. Als je zulke uitspraken bij iemand tegenkomt, dan moet je je daar nooit door in de war laten brengen. Bovendien kan je ook onmogelijk van een christelijke interpretatie van de Bijbel spreken als je het Oude Testament niet in het licht van het Nieuwe Testament leest. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament vormen samen de Bijbel, maar het Nieuwe Testament heeft voor ons een hogere waarde. Het Nieuwe Testament staat in de volheid en geeft ons de volheid van de openbaring. Het Oude Testament, ook al is het op sommige plaatsen moeilijk, geven we toch niet op, want het bereidt op de komst van de Verlosser voor. Maar we lezen het Oude Testament als christenen altijd in het licht van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, vanuit Jezus Christus en een blik op Jezus Christus, de Zoon van God, die ons God werkelijk ten volle openbaart. Ik denk dat ik dat zelf al van mijn godsdienstlerares in het lager onderwijs geleerd heb. Als christenen lezen we het Oude Testament vanuit Jezus Christus en een blik op Jezus Christus. Dat wil zeggen, in het licht van Jezus, die bijvoorbeeld zegt dat we niet slechts 7 maal moeten vergeven, maar tot 70 maal. Dat wil zeggen dat we het Oude Testament lezen in het licht van Jezus, die bijvoorbeeld zegt dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Diezelfde Jezus die zich niet verzet heeft als hij gevangen genomen werd, die ook niet toeliet dat zijn leerlingen geweld zouden gebruiken om hem te bevrijden. En diezelfde Jezus die nog aan het kruis bad voor zijn vervolgers. Dus nogmaals, ik beweer niet dat het Oude Testament eenvoudig is, maar we lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament, in het licht van Jezus Christus, want hij is de volheid van de openbaring.
Zeer mooi. Ik stel voor misschien terug een stukje muziek te beluisteren. En je had dan voorgesteld, daar straks om het daarna te hebben, over het ontstaan van de Koran en de Bijbel. Want Daar zit ook een groot verschil en verstaan we ook beter het verschil tussen beide. Nu, ik heb een nummer gekozen uit de CD van jullie gemeenschap. Was jij toen ook bij die opname?
En jammer genoeg niet.
Niet, oké. Okay. Ja.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we hebben hier pater Filip van Dam in de studio. En we gaan verder. Hij heeft ons al duidelijk kunnen laten aanvoelen hoe wij kijken naar onze Bijbel en de moslims naar hun Koran. Daar is toch wel een heel groot verschil. Nu, ik heb ook de indruk dat moslims en christenen een heel andere voorstelling hebben over het ontstaan van hun heilig boek. En die visie lijkt toch wel een grote invloed te hebben op de manier waarop dat boek te lezen is. Zou je misschien in het kort kunnen uitleggen wat de islam zegt over het ontstaan van de Koran? Dat brengt ook al duidelijkheid, denk ik.
Ja. Een paar keer heb ik al gezegd, het origineel van de Koran is in de hemel. Om de opvatting van de moslims over de Koran te begrijpen, is het heel belangrijk dat je dat altijd voor ogen houdt. Dus van alle eeuwigheid tot in alle eeuwigheid bevindt zich het origineel van de Koran in de hemel. Zo de opvatting van de moslims. Overigens, de authentieke Koran, die is geschreven in het Arabisch, daaruit volgt al meteen dat het Arabisch volgens de moslims niet gewoon één taal tussen vele verschillende talen is, door het feit dat die authentieke Koran, die zich in de hemel bij Allah bevindt, is ook het Arabisch zelf eigenlijk al geheiligd, zouden wij zeggen. Daaruit volgt onder andere ook dat de Koran als zodanig alleen in het Arabisch bestaat. De Koran kan, als je het streng neemt, niet vertaald worden. Uitgaven in andere talen worden niet vertalingen genoemd, maar interpretaties van de Koran. Nu, wat is er met Mohammed gebeurd? Heeft God tegen Mohammed gesproken? Nee, uiteraard niet. Dat is een opvatting die misschien in onze christelijke oor nog heel normaal zou klinken. Maar voor een moslim is dat onvoorstelbaar. Allah is zo verheven, zo transcendent, zo groot, dat hij niet met een mens spreekt.
En wat is er dan gebeurd met Mohammed?
De moslims beweren dat de profeet Mohammed door de engel Gabriël openbaringen gehad zou hebben. En die openbaring die bestaat in het ontvangen van de Koran, van het boek. Hoe dat er concreet heeft uitgezien, daarover gaan de meningen een klein beetje uit elkaar. De ene voorstelling zegt dat de engel Gabriël hem de ene soere na de andere meegedeeld of gezegd zou hebben. Een andere voorstelling die zegt dat de engel Gabriel de authentieke Koran aan Mohammed zou hebben laten zien en dat Mohammed daarin zou hebben mogen lezen. Voor beide voorstellingen is het heel belangrijk dat duidelijk gezegd wordt dat Mohammed analfabeet was.
Ah, ja.
Daarmee wordt namelijk onderlijnd dat hij de tekst van de Koran zelf nergens vandaan zou kunnen hebben, tenzij door een wonderlijke tussenkomst van de engel Gabriel. Mohammed heeft dus aan de tekst van de Koran ook zelf niks kunnen toevoegen. Heeft niks toegevoegd, heeft niks weggelaten, heeft de tekst van de Koran alleen maar ontvangen. Mm-hmm. Bovendien heeft Mohammed zelf helemaal niks opgeschreven. Pas na zijn dood is men begonnen de tekst op te schrijven. En pas onder de derde kalif is een bindende tekst ontstaan. Alle andere versies die van de Koran tot dan in omloop waren, die zijn vernietigd. Nu op zich is dat eigenlijk op de achtergrond van de hele opvatting over de Koran al heel problematisch. Mm-hmm. Bovendien komen er in de Koran tegenspraken tussen sommige soera's voor. Op de achtergrond van diezelfde opvatting is dat natuurlijk niet zo eenvoudig op te lossen. Er staan bovendien ook een paar historische fouten in de Koran, of wat bijvoorbeeld over ons christelijke geloof in de drievuldigheid gezegd wordt, dat strookt niet met ons christelijk geloof. Ik wil daar niet lang op ingaan, omdat ik zelf geen moslim ben, maar we zien toch, als je overlegt dat het origineel van het boek volgens een opvatting werkelijk zich in de hemel zelf bevindt, dan zijn zulke vragen natuurlijk niet zo gemakkelijk op te lossen. Op de achtergrond van datzelfde feit is het dan ook niet coherent te zeggen dat iemand de islam niet zou kennen of niet zou beleven als hij zich op bepaalde soera's van de Koran beroept in plaats van op andere. Immers, het origineel van dit boek, en dus iedere soera, bevindt zich in de hemel bij Allah.
Oké. Ik zou dan willen overstappen naar de Bijbel. De Bijbel is uiteraard een heel ander boek als de Koran. Hè. Ik ben het zo'n beetje gaan opzoeken eigenlijk. Het is, uiteindelijk, de Bijbel is niet echt één boek, het is een hele bibliotheek. Dat is ook een uitspraak, dacht ik, van Benedictus XVI. Als zij aanraden om de Bijbel mee te nemen op reis. In onze katholieke Bijbel hebben we in totaal 73 boeken. 46 boeken in het Oude Testament. 27 boeken geschriften in het Nieuwe Testament. Dat is al één groot verschil. Dan uiteindelijk ook de Bijbel loopt van Abraham. Ik dacht zo rond 2000 voor Christus. En het eindigt uiteindelijk met Johannes, de evangelist, met de Apocalyps in het Nieuwe Testament. En dat moet ongeveer 100 jaar na Christus geweest zijn.
Inderdaad.
Het is dus een hele lange periode, ook weer een duidelijk verschil. Nog een verschil is dat de verschillende boeken van de Bijbel ook niet door één enkele persoon zijn geschreven. Maar van al die boeken van de Bijbel zeggen we als christenen dat ze geschreven zijn, en daar wil ik naartoe, onder de inspiratie van de Heilige Geest. Nu, kan je daarover nog iets meer vertellen?
Ja, inspiratie betekent ingeving. De boeken van de Bijbel zijn geschreven onder ingeving en werking van de Heilige Geest. Dat is overigens niet hetzelfde als een dictaat. De Heilige Geest heeft de schrijvers van de boeken van de Bijbel niet woord voor woord in het oor gefluisterd wat zij moesten schrijven. Wel heeft hij erover gewaakt dat alles wat nodig is om God werkelijk en naar waarheid te kennen, en alles wat nodig is voor ons heil, dat opgeschreven staat in de Bijbel. Dus bij het schrijven van de boeken van de Bijbel zijn de auteurs niet als instrumenten zonder wil en zonder eigen menselijke gaven gebruikt. Volgens de christelijke openbaring respecteert God de mens in zijn menselijke waardigheid. Hij respecteert de mens in die waardigheid die hij uiteindelijk van God zelf ontvangen heeft. Hij heeft een vrije wil gekregen, heeft gaven en talenten. Waar Gods genade werkt, daar veegt zij niet weg wat in de mens aan gaven aanwezig is. Gods genade zal er steeds toe bijdragen dat de mens alles kan ontplooien wat de Schepper uiteindelijk zelf in hem gelegd heeft. En datzelfde geldt voor de schrijvers van de boeken van de Bijbel. Hier wil ik de Bijbel zelf ook even zelf van het woord laten komen. Aan het begin van zijn evangelie schrijft bijvoorbeeld de heilige Lucas de volgende versen. Reeds velen, zegt hij, hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons hebben plaatsgevonden, aan de hand van gegevens welke ons werden overgeleverd door mensen die van het begin aan ooggetuigen waren en in dienst van het woord zijn getreden. Vandaar, edele Theophilus, dat ook ik besloot, na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht, voor u een ordelijk verslag te schrijven, met de bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt. Lucas zegt hier dus dat hij zich heeft ingezet om alles na te gaan en te onderzoeken, en dat hij van alles wat hij verzameld heeft dan uiteindelijk een ordelijk verslag heeft gemaakt. We zien, Lucas heeft zich met zijn menselijke gaven ingezet. De inspiratie van de Heilige Geest die heeft hem dus die inspanning ook niet afgenomen. Maar bij al zijn inzet is de genade van de Heilige Geest aan het werk. Maar hij wordt als mens niet tot een machine gemaakt, om het eens een beetje banaal te zeggen.
Ja. Goed, ik stel voor een kort melodietje en dan heb ik toch nog altijd een vraag over die werking van de Heilige Geest. Want je had het hier nu over het Nieuwe Testament, maar er is toch nog altijd dat Oude Testament met zijn straffe teksten. Ja. En dat dan in relatie met de Heilige Geest. Dat moet je toch nog even nog gaan uitklaren. We gaan even luisteren naar een stukje muziek. Beste pater Filip, dat de Bijbel geschreven is onder invloed van de Heilige Geest, kan ik goed volgen, vooral als u die uitleg geeft vanuit het Nieuwe Testament. Maar met dat Oude Testament vind ik het toch af en toe niet zo vanzelfsprekend. Soms vind ik dat die Heilige Geest misschien te veel vrijheid gegeven heeft aan de auteur. Mag ik misschien een voorbeeld geven? Hoe ik zie dat de schrijver te werk is gegaan. Het is een beetje simplistisch, maar u zegt er uw gedacht maar over. Ik stel me een bepaalde gebeurtenis voor. Hè? Het objectieve verhaal luidt als volgt. Jantje wil buiten spelen. Het is koud, regen, slecht weer. Pa en ma gaan akkoord als Jantje zijn jas en zijn muts aandoet. Jantje wil niet en gaat onmiddellijk buiten zonder zich dikker aan te kleden. En 2 dagen later is hij serieus ziek. En aan het ziekbed staan pa en ma, maar Jantje toch, nu ben je ziek. We zijn echt ontgoocheld dat je naar ons niet hebt geluisterd. Ook Jezus of God is niet gelukkig dat je naar ons niet hebt geluisterd. Dit is het objectieve verhaal. Nu, wat komt er op papier? Wel, de auteur wil dat verhaal gaan accentueren en omschrijft het in een andere omkadering en weeft rond. Jantje heeft het gebod eert uw vader en moeder overtreden, een gebod van God. God is ontvlamd in een toren en heeft Jantje gestraft en heeft hem serieus ziek gemaakt. Dat zou dan, als het ware, de officiële tekst worden van het verhaal. Dus de Heilige Geest heeft gezorgd dat de kern van de boodschap erdoor komt, eert uw vader en uw moeder, en daardoor ook God. En de schrijver zelf, persoonlijk, doet er nog een kruwe schep bij om het te benadrukken of eerder over te benadrukken. Ik weet niet of het voorbeeld correct is, maar kan je het zo een beetje bekijken?
Misschien gaat het inderdaad in die richting. Met name in het Oude Testament is het vaak zo dat God ingrijpt in de geschiedenis van zijn volk. En de auteurs van de heilige boeken die geven wat daar gebeurt weer. Als vergelijk zou ik eens een vraag willen opwerpen. Vraagt u zich eens af, hoe ervaart een kind de liefde en de zorg van zijn ouders? De liefde van zijn ouders bijvoorbeeld als die erop staan dat het kind zijn huiswerk afmaakt, terwijl het liever zou willen spelen. Het is liefde van de ouders, het is zorg van de ouders voor een kind. Maar mocht het kind dat eens moeten opschrijven, hoe ervaar je nu je ouders? Ik denk niet dat het altijd zou zeggen, het is liefde, het is zorg. Soms ervaren ze het gewoon, het zijn lastige mensen, toornig, kwaad. Uiteindelijk is het wel degelijk liefde. Of een ander voorbeeld.
Dat is eigenlijk, wat je nu uitlegt, zijn de psalmen eigenlijk.
Dat zou je in de psalmen kunnen vinden, bijvoorbeeld. Ja, ja. Of bijvoorbeeld een situatie die we kennen, ouders grijpen zo snel als ze kunnen in. Als ze zien dat een kleinkind op het punt staat om zijn hand op een hete plaat te leggen in de keuken. Een heel klein kind. Kan dat geen plaats geven? Hoe ervaart zo'n kleinkind de liefde van zijn ouders op zo'n moment? Ja. Kijk, zo'n heel klein kind kan natuurlijk nog geen verhaal gaan schrijven. Maar mochten dat moeten opschrijven, wat uiteindelijk liefde is van de ouders en zorg, zou op een heel andere manier op papier worden gezet. Tegenover God en tegenover zijn openbaring zijn wij als mensen op een bepaalde manier vaak als kleine kinderen, met name in het Oude Testament. Wat de eigenlijke beweegreden was, ervaren we, zo zou men kunnen zeggen, voor een groot deel pas in het Nieuwe Testament. Wat in het Oude Testament misschien soms als toorn van God omschreven wordt, en misschien ook zo ervaren werd, is vaak toch niks anders als liefde. En daarom weer, we lezen het Oude Testament in blik op het Nieuwe Testament. Het is vanuit Jezus Christus dat we pas kunnen verstaan waarom het in het Oude Testament gaat.
Ja, dus er zit dan ook een groot verschil dus met de Koran. Dus in de Koran zou dergelijke tekst dan inderdaad letterlijk, moet dan letterlijk gelezen worden en geïnterpreteerd. Nu, we weten dus, de Bijbel is het resultaat enerzijds van de Heilige Geest en dus ook van de vrije medewerking van de schrijver. Dus terwijl de Koran als letterlijk moet worden opgenomen.
Inderdaad, het is voor ons christenen, als we zulke soms vreemde teksten in het Oude Testament lezen, dat zijn voor ons geen onoverkomelijke problemen. Immers, het origineel van die geschreven tekst, die bevindt zich niet bij God. Men zou kunnen zeggen, niet de Bijbel wordt aan ons geopenbaard, maar God openbaart zichzelf. Dat mag een beetje eenvoudig klinken, is ook vereenvoudigd. Iemand zou me daar gerust kunnen op aanspreken en zeggen, ja, maar het klopt, is misschien te eenvoudig gezegd, maar het is wel waar het op aankomt. Volgens de opvatting van de islam treedt Allah niet persoonlijk in contact met de mens. Daarvoor is hij veel te verheven. Allah openbaart zich uitsluitend door de Koran als van achter een afscheiding. Wij zeggen, God heeft zichzelf geopenbaard. Hij treedt werkelijk op allerlei manieren met de mens in contact. En dat is op zich genomen in menselijk opzicht al een steen des aanstoots, zoals Paulus dat zou omschrijven. Een woord overigens wat hij gebruikt in de brief van de Korintiërs. Want dat God zich zelf openbaart, met mensen in contact treedt, dat betekent dat God, die de schepper is, die almachtig is, dat hij zich heel klein maakt. En dat is uiteindelijk toch de kern van ons christelijke geloof. God is liefde. En liefde kan zich ook klein maken. God is groot, maar hij moet zijn grootheid niet eerst nog eens gaan bewijzen. God is zo groot dat hij zich ook klein kan maken, dat hij ook het kleine nog ziet en ook in zijn liefde wil betrekken. God is liefde en hij geeft om de mens. Hij treedt zozeer met de mens in contact dat daarin juist de kern van ons christelijk geloof bestaat. We belijden dat de Zoon van God is mens geworden. Hij heeft als mens onder ons geleefd, om ons God te openbaren en om ons uiteindelijk te laten delen in het goddelijke leven. In het centrum van ons christelijk geloof staat werkelijk dat God in de geschiedenis aanwezig is. Ons geloof zegt ons dat op veel verschillende manieren, dat God zich in de geschiedenis openbaart, dat hij in de geschiedenis ingrijpt en werkt, en dat niet slechts één keer, heel lang geleden, maar dat doet hij altijd weer. God treedt met de mens in contact, en wij zelf, wij kunnen met God in contact treden door Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, de islam stelt zich God eigenlijk meer boven de tijd voor. De tijd en de aarde zijn net zoals de mens zelf eigenlijk veel te klein dat Allah direct contact met hen zou opnemen.
Zo, beste pater Filip, heel mooi en duidelijk. Nu, zoals ik in het begin van de uitzending, want ik zie dat de tijd, eindtijd nadert, van de uitzending tenminste. Nu, zoals ik in het begin van de uitzending heb gezegd en herbenadruk, was het wel uw bedoeling om ons te helpen om op een eenvoudige manier ons woord te kunnen plaatsen tegenover de Paul en de Jeff en de tante en de onkel. We weten ook dat er veel meer te vertellen is over dit thema en dat wat we vandaag hoorden niet volledig is en veel dieper kan worden uitgewerkt. Zo hadden we kunnen elke vrede uitspraak in het Oude Testament kunnen gaan analyseren en interpreteren. Nu, het is misschien een hint voor een of andere aflevering van het programma Catechese op onze radio. Ik denk belangrijk om te onthouden, beste pater Filip, is het feit dat beide boeken inderdaad, ja, straffe uitspraken bevatten, maar dat voor eerst in het christendom alles draait om Jezus, het levende woord, en weten we ook dat het geschreven woord in de Bijbel een resultaat is van de Heilige Geest, ook van de ingesteldheid, de vrije wil van de schrijver. Tevens dat de Bijbel gaat over een hele evolutie, dus van 2000 jaar voor Christus tot 100 jaar na Christus. terwijl in de islam inderdaad het geschreven woord centraal staat en waarvan, zoals u reeds zei, de originele tekst zich bevindt bij Allah. Gevolg, hier in dit geval kan er niets worden veranderd. Wat er staat wordt letterlijk bedoeld, dus ook de speciale passages. Ja, ik hoop dat dat zowat juist geresumeerd is.
Ik heb daar niks aan toe te voegen. Misschien hoogstens de uitnodiging aan de mensen om het Nieuwe Testament met name zo nu en dan al eens ter hand te nemen en er gewoon in te lezen.
Zo, oké. Ik zou misschien nog willen afsluiten met twee citaten. Namelijk met paus Franciscus, die de Bijbel geen bloedboek noemde, maar, ik citeer, een boek van vuur. En een tweede citaat heb ik gevonden van Mahatma Gandhi, die hindoe was. En ik lees het en daarmee sluit ik dan deze uitzending af. Aan jullie christenen is een tekst toevertrouwd die voldoende dynamiet bezit om de hele wereld op zijn kop te zetten. En om, en dit is belangrijk, om vrede te brengen op een planeet die door oorlog wordt verwoest. Mahatma Gandhi. Pater Philippe van Dam, zeer hartelijk dank voor je komst en vooral voor je heel heldere uitleg.
Graag gedaan.
Strength that came from his words, now my nets are overflowing.